Goedenavond allemaal en welkom bij de gecombineerde openbare vergadering Raadscommissie SNI en MNB van 16 mei 2023. De opening is nu verricht. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Van Gemert, mevrouw Grijmans, mevrouw Van Grimbergen, mevrouw Kleinmoedig, de heer Knoop, de heer Kolen, de heer Lambers, de heer Van de Loo, de heer Mols en mevrouw Zeboel en de heer Spruit. Er is spreekrecht aangevraagd door de heer Visser bij agenda punt 17. Dit punt zal behandeld worden tijdens de uitloopavond op 23 mei, dus die zullen we dan ook verwelkomen. Komen we bij agenda punt 3, het vaststellen van de agenda. Er zijn vooraf geen opmerkingen ontvangen voor het wijzigen van de agenda. Het voorstel is om de agenda ongewijzigd vast te stellen. Die is vastgesteld. Agenda punt 4, het vaststellen van de advieslijst van de openbare commissie vergadering SNI en MNB van de datum 4 april 2023. Er zijn geen opmerkingen ontvangen, of er is niks ingekomen. Voorgesteld wordt om de advieslijst vast te stellen. Die is ook bij deze vastgesteld. De ter kennisname en toezegging gedaan in de raadsvergadering van 19 april 2023. De voortgangsreportages, SNI, MNB, toezeggingen en overzicht aangenomen moties. En de beleidskalender. Zijn hier vragen of opmerkingen over? Nee. Dan gaan we naar agenda punt 6. Het kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Nee. Dan gaan we naar agenda punt 7. De rondvraag. Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen van de fractie dus over het voorstel van de verenigingen met betrekking tot de kantine Stramprooi. Wie wil nog iets voor de rondvraag? Mevrouw Marchal. Mevrouw Marchal, steek voor wal.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben een vraag naar aanleiding van een artikel van een Binnenlands Bestuur van 24 april jongstleden. Waarin de gemeente Gorinchem overweegt om een inkomensgrens te hanteren als het gaat om toekenning huishoudelijke hulp vanuit de WMO. Dat riep bij ons wat vragen op en een van die vragen was, heeft Weert een wachtlijst als het gaat over toekenning huishoudelijke hulp? En als dat zo is, zou een dergelijke tool dan ook ingezet kunnen worden in Weert? Of zou u dat willen? En dan nog een vraag over het voornemen van het kabinet die vanaf 2025 weer een inkomensafhankelijke bijdrage wil gaan vragen voor huishoudelijke hulp. Betreft dit dan alleen een inkomensafhankelijke bijdrage of gaat er ook een vermogenstoets aangekoppeld worden? Ik weet niet of de wethouder dat al weet, maar misschien een voorschotje. Dat was hem.
Dank u wel. Nog iemand anders voor de rondvraag? Zo niet, dan gaan we naar de wethouder. Mevrouw Ferreira.
Ja, dankjewel voorzitter en dank voor de vraag. Fijn dat jullie dit ook al zo in de gaten houden, de landelijke ontwikkelingen. Ja, wat betreft de wachtlijst, wij hebben op dit moment wel enigszins wat wachtlijsten inderdaad als het gaat om indiceren, eigenlijk om indicaties te kunnen doen. Wat betreft de inkomensgrens van Gorinchem, die nu al eigenlijk vooruitlopend op wat in de wet waarschijnlijk komt te veranderen vanaf 25, daar zijn we niet voornemens om dat te gaan doen. Staat eigenlijk ook wel niet in lijn eigenlijk met wat de wet nu zegt. Dus dan, ik ben benieuwd hoe ze daar in Gorinchem wel mee wegkomen. Maar hier in Weert zijn we in ieder geval daar niet voornemens om te doen. En wat betreft de wetsvoorstel voor 2025, zover ik weet, gaat het echt puur over een inkomensgrens. Maar wij krijgen daar net eigenlijk met jullie ook de informatie, zo snel dat wel bekend is, dan deel ik dat ook wel met jullie. Ja?
Dank u wel. Dan ook mevrouw Steinbach over de schriftelijke vragen van dus over de kantine.
Even voor de goede orde. Ik zag dat op de voortgangsrapportage van RNE deze brief was opgevraagd. En ook het antwoord werd gevraagd. Dus ik heb even navraag gedaan bij de Griffie. Maar de Griffier had aangegeven, zet ze toch bij deze vragen bij de commissie Samenleving en Inwoners neer. Maar weet even dat op de voortgangsrapportage van RNE de opgevraagde brief met ook al een antwoord stond. En het antwoord luidt dat wij inderdaad natuurlijk kennis genomen hebben van deze brief. En dat er ambtelijk al vooronderzoek gedaan is en ook een afspraak ingepland gaat worden met deze verenigingen om te kijken wat de mogelijkheden zijn qua oplossing. Dus die fase bevindt het zich nu. En dan nog even meegevend dat er natuurlijk aan de voorkant voor het dichtgaan van de kantine ook gekeken is voor een andere beheerder of uitbater daarvan. En dat traject heeft niets opgeleverd. En nu zitten we dus in deze fase. Dus wij willen graag even ambtelijk het advies afwachten. En het kan dan zijn dat met ons, en ons bedoel ik mij als portefeuillehouder, maar ook met de heer Van den Heuvel besproken gaat worden. Als daar maatwerk of iets anders nodig mocht zijn. En anders voeren wij gewoon beleid uit wat gangbaar is.
Dank u wel. Dan zijn de vragen beantwoord voor de rondvraag en dan gaan wij door naar de raadsvoorstellen. Agenda punt 8. De korte termijn oplossing situatie Biebertje. Het voorstel luidt ten eerste de subsidie aan dorpsbelangen laag met €5.136 te verhogen ten behoeve van het maatschappelijk gebruik van zaal Biebertje. Ten tweede dit bedrag voor 2023 ten laste te brengen van de post onvoorzien. Ten derde in de begroting 2024 de raming voor subsidies voor wijkcentra en accommodaties met dit bedrag te verhogen tot de raad die besluit heeft genomen over de bestuursopdracht herrijking maatschappelijke voorzieningenstructuur. Voor de eerste termijn wenst er iemand het woord. Mevrouw Van der Vecht. De heer Houbet. Kneepkens. Stals. Karg. Mevrouw Beenders, mevrouw Van der Vecht, steek van wal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, fijn dat er op deze korte termijn toch ook nog een oplossing is gevonden. En wij willen ook de wethouder bedanken voor haar inspanningen hiervoor. En verder wachten wij het besluit af, of als raad moeten wij aan de slag voor wat betreft de bestuursopdracht maatschappelijke herzieningenstructuur. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Houbet.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook waardering voor het in gesprek gaan. Om er gewoon naartoe te gaan en het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen. Ik denk dat dat altijd het beste werkt. Zoals mevrouw Van der Vecht ook al aangeeft, dit is een noodgreep om het zomaar te zeggen. Daarmee lossen we het voor dit moment op. Wij vinden dat de echte oplossing ook echt gezocht moet worden in straks de herrijking voorzieningenstructuur. Maar ook de motie snelle subsidieverhoging die eerder is ingediend. Daar moeten de echte oplossingen zitten voor de verenigingen en ook voor alle accommodaties. Maar dat die snelle subsidieverhoging, dat hopelijk zo snel mogelijk. Maar de herrijking voorzieningenstructuur, dat gaat natuurlijk nog even duren. Dit is gewoon een tijdelijke oplossing. We denken ook een goede oplossing. En ik zou ook vooral zeggen, blijf met elkaar in gesprek. Als er problemen zijn, zodat die snel gesignaleerd kunnen worden. Dat het niet weer, dat de emmer niet weer overloopt voordat er iets gebeurt. En daarmee zijn we hier heel tevreden. Dank u wel.
Meneer Kniepkens.
Ja, dank u wel. Ook namens ons dank voor de wethouder voor deze oplossing. Het is even de noodgreep, zoals al eerder gezegd. Tijdelijk om richting de permanente voorstellen die naar de raad gaan komen. Even dit dossier hopelijk te parkeren zonder dat de verenigingen daar last van hebben. Dus qua dat een mooie oplossing en laten we vooral inderdaad constructief met z'n allen kijken naar de herrijking van de voorzieningenstructuur en ook de motie richting de rest van het jaar. En daar komen we met een meer permanente oplossing voor al onze verenigingen.
Dank u wel. Meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. In ieder geval fijn dat er een oplossing is nu. Er wordt gezegd korte termijn oplossing. Het is een eenvoudige oplossing, dus je vraagt je af waarom het toch nog zo lang moest duren. Maar goed, de oplossing is er en gelukkig heeft de ondernemer de deuren weer geopend, zodat de verenigingen weer terecht kunnen. Ik heb wel nog vragen. En het voorstel dus komt elke keer terug, niet indexeren, indexeren. Waarom wordt er specifiek zo op gehamerd op niet indexeren? In principe zou de oplossing in de loop van het jaar moeten komen, of misschien op termijn. Maar hier staat heel duidelijk niet indexeren. Daar staat er volgens mij niet voor niks bij. Er zit iets gedacht achter. En dan had ik nog een vraag over beslispunt 3. Daarin wordt gevraagd dat de Raad vaststelt dat in de raming voor de begroting 2024 dat bedrag verhoogd moet worden. Maar sinds wanneer neemt de Raad een besluit over de ramingen die in de ontwerpbegroting naar voren moet komen? Volgens mij is dat iets van het college, maar ik laat me graag uitleggen waarom dat nu anders is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Karg.
Yes, dank u wel. Ja, ook wij zijn uiteraard blij met de korte termijn oplossing. Wel heb ik nog één vraag. Wanneer vindt de herrijking van de voorzieningsstructuur plaats? Dat was hem. Yes, dank u wel.
Dank u wel. Dan mevrouw Binders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij zijn blij dat de wethouder uiteindelijk toch het licht heeft gezien en geconstateerd heeft dat er een acuut probleem was bij de verenigingen op Laar. En overigens mag je van de wethouder ook niet anders verwachten dan dat ze dat zou zien. Want een jaar geleden stond een prachtig voorwoord in het verkiezingsprogramma van D66, waarin de wethouder aangaf dat ze als ambtenaar en gedurende ruim 2 jaar als raadslid in Weert heeft gezien dat de overheid en de samenleving soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Dit maakt dat voor mij de belangrijkste vraag steeds moet zijn: wat betekent dit voorstel voor de mensen in hun dagelijkse leven en in hun directe omgeving? Ik ben van mening dat het nemen van verantwoordelijkheid is wat je ermee doet voor een ander. Dat constaterende moet ik dus zeggen dat ik blij ben dat er nu een voorstel voor ligt. En het enige waar wij enigszins bang voor zijn is dat het voorstel wat nu voor ligt uiteindelijk een oplossing biedt in eerste instantie tot 1 september 2023. Dat is ook wat in punt 4 en 5 wordt aangegeven van het voorstel. Dat de ondernemer wat betreft punt 4 en 5 uit het voorstel voor 1 september duidelijkheid wil krijgen over de mogelijke andere maatregelen die nog voor hem een aanvulling kunnen zijn op uiteindelijk de financiën. Als dat niet is, betekent het, en dat staat ook in het voorstel, dat de zaal opnieuw dicht gaat en Laar dus opnieuw met lege handen staat. Bij de kanttekening en de risico's haalt u dat ook nog een keer aan. En daar zegt u ook dat uiteindelijk, in het raadsvoorstel staat dat uiteindelijk ook de herrijking van de voorzieningenstructuur heel belangrijk is. De vraag die ik daarover heb is de volgende. De eerste oplossing loopt tot 1 september. Daarna is dan blijkbaar de herijking van de voorzieningenstructuur een volgende oplossing. En de heer Karg heeft ook al gevraagd wanneer komt dat dan? Dus dat is de vraag wanneer krijgen wij het voorstel in zaken de herziening van de voorzieningenstructuur. En het andere is, als dat allemaal op niets uitloopt, wat hebben we dan op Laar voor een oplossing? Is er dan nog een andere oplossing of hebben we geen andere oplossing meer? De heer Stals haalde ook al even aan dat de indexatie een aantal keren genoemd wordt. Dat is voor ons ook een punt. En er staat namelijk dat, dat hebben we in een raadsinformatiebrief hebben die informatie van u gekregen. Er is een convenant uit 2008 en daar is sprake van een jaarlijkse indexatie. En op 23 november 2016 is er een amendement ingediend door Weert Lokaal, CDA, D66, dus weer dan de Partij van de Arbeid, waarin de nota herziening subsidiebeleid wordt gewijzigd en de voorwaarden, met name voor bij Bertje, van het convenant onder de indexatie alsnog van toepassing blijven. Ja, wethouder, dan raak ik heel even de weg kwijt. Want op 30 maart 2017 komt er een schrijven waarin staat dat in tegenstelling tot de het convenant vastgelegde afspraken er vanaf 2017 geen jaarlijkse indexatie van de subsidie meer plaatsvindt. Ik begrijp eigenlijk niet waarom dat A, de Raad daarover toen niet is geïnformeerd. Ik heb het nagekeken, kan er niks over vinden. En B, begrijp ik niet waarom het besluit van de Raad niet is uitgevoerd en de indexatie is doorgevoerd. Dus dat waren in ieder geval in eerste termijn mijn vragen. Dank u wel.
Wil nog iemand anders het woord in de eerste termijn? Zo niet, dan gaan we naar de wethouder. Mevrouw Steinbach.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken. Ten eerste, ja, in ieder geval dank voor de bewoordingen dat we gekomen zijn tot een korte termijn oplossing, zoals het ook verwoord staat in het voorstel. En wij zijn inderdaad van mening dat we met elkaar constructief in gesprek zijn gegaan, maar ook in gesprek zullen moeten blijven. Want met een korte termijn oplossing, dat geeft het al aan, hebben we inderdaad tot 1 september vastgelegd, waarin we ook met de ondernemer hebben afgesproken om met hem in gesprek te gaan en te blijven om te zien welke mogelijkheden er verder zijn. Zoals ook geschetst, zeg maar, in het raadsvoorstel wat aan u voor ligt. De vraag met betrekking tot de herrijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur, die bestuursopdracht, die loopt op dit moment, die zijn we aan het uitvoeren. Daar zitten we in fase 1 met betrekking tot de inventarisatie enerzijds de gebouwen, maar anderzijds ook de uitvraging bij de verenigingen en stichtingen die al dan niet gebruik maken van de gebouwen. En dat komt te zijner tijd naar uw raad. De precieze planning daarvan laat ik nog aan u toekomen. Dat is ook nog een toezegging die openstaat. Dus dat met betrekking tot de bestuursopdracht. En als u daar nog kennis van zou willen nemen, de heer Karg, dan ja, wil ik u daar graag op wijzen waar u dat kan vinden. Kunt u dat ook even nalezen. Welke kaders daar ook de raad gesteld heeft binnen deze bestuursopdracht en hoe wij die op dit moment aan het uitvoeren zijn. Met betrekking ook tot die bestuursopdracht van die maatschappelijke voorzieningenstructuur heb ik al een paar keer aangegeven dat het college ook handelt, zeg maar, naar die kaders die in de bestuursopdracht staan. Dus ook met vraagstukken die we binnenkrijgen vanuit andere verenigingen of stichtingen of accommodaties. Moet u denken aan de poll, moet u denken ook aan bijvoorbeeld de vraag die net beantwoord is richting de heer Wekers van Dusweert over de kantine. Dus we nemen dat daarin mee om ook goed het overzicht te bewaren met betrekking tot de ontwikkelingen in de Weerter samenleving. Met betrekking tot de vraag over het niet indexeren, dat was een besluit van de raad om niet te indexeren met betrekking tot in de begroting is dat toen vastgelegd en als ik meen in de begroting van 2017. En het is in ieder geval ook huidig gemeentelijk beleid. Dat is wat ik daarop kan antwoorden. De vraag met betrekking tot de begrotingspost. We hebben gekeken inderdaad naar uit welke post het jaarlijks moeten dekken. En daar vragen we dus een verhoging voor die dekking. Dus daarom dat het in het raadsvoorstel staat opgenomen. Even zien. Even kijken. En dan met betrekking tot de vragen en hetgeen mevrouw Beenders van Dusweert schetst. Wij hebben... Er is een convenant ooit afgesloten. En dat convenant, daar was de gemeente geen onderdeel van. In ieder geval heeft het convenant niet mee ondertekend. Het convenant is tussen de ondernemer, de verenigingen en de dorpsbelang of dorpsraad Laar getekend. Het onderdeel van de gemeente daarin was de financiële bijdrage die wij, zeg maar, erin gedaan hebben. Dus dat convenant is ook iets wat we in het gesprek met alle belanghebbenden ook doorgenomen hebben en ook besproken hebben van bent u met elkaar ervan op de hoogte dat u met elkaar heeft afgesproken dat Bebertje een maatschappelijke accommodatie is waar u terecht kan. Dus dat is iets wat we ook even hebben vastgepakt, omdat wij vanuit, en ik zelf ook als portefeuillehouder, vanuit de dossierstudie die ik gedaan heb, zag van mogelijk zit daar wat onduidelijkheid. Dus dat is één daarbij. U geeft aan, ja, dit is een korte termijnoplossing. Ja, dat klopt tot 1 september. Wij gaan 31 mei ambtelijk verder in gesprek met de ondernemer om samen met hem te kijken naar de mogelijkheden die er zijn op basis van het aanvragen van regelingen, op basis van mogelijke verduurzaming misschien wel van het pand. Neemt niet weg dat natuurlijk ook de ondernemer in deze een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn vastgoed en voor de regelingen om die aan te vragen. Het mogen ook duidelijk zijn dat in deze tijd, en daar worden wij ook dagelijks mee geconfronteerd natuurlijk als gemeente, mensen tussen het wal en schip kunnen raken ergens bij. Dus wij willen dat goed beoordelen en ook kunnen afpellen om ook te zien wat zijn de mogelijkheden dan met betrekking tot de motie die door uw raad is aangenomen om te komen tot een regeling. Dus dat is zeg maar een stukje waar wij naar kijken, een stukje waar wij naar willen kijken. Wat kan dat oplossen naar de toekomst toe? Dus ja, het is een korte termijn oplossing. Ja, er zitten risico's aan en daarom staat het ook zo in het raadsvoorstel beschreven. Want daar moeten we gewoon open over zijn dat dat zo is. Even kijken, dan had u het over de tijdelijkheid en een andere oplossing. Wij gaan dus in dat gesprek ook kijken naar scenario's naar de toekomst toe. Dus na 1 september, maar ook met het oog op de herrijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur. Wat ik al aangaf, zoals we dat ook bij andere zaken doen die ons ter oren komen, is kijken wat past dan binnen die kaders. En het is altijd, zoals we dat ook eerder naar uw raad hebben aangegeven, de best passende tijdelijke oplossing die wij met elkaar, afhankelijk natuurlijk van de belanghebbenden en de betrokkenen, in kunnen meedenken of in kunnen faciliteren. Want dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Dat en dan met betrekking tot wanneer de herrijking van de voorzieningenstructuur is afgerond. Vanuit de inventarisatie en de daaropvolgende fases komt voor 2024 een uitvoeringsprogramma. Zo staat het ook opgenomen in de bestuursopdracht. Dus ik wil u wel even meegeven dat de bestuursopdracht enkele fasen kent en dat de uitvoering ervan, zijnde bijvoorbeeld het aanpassen of herijken van het subsidiebeleid of het huurbeleid of ander beleid wat u als raad heeft vastgesteld, dat dat dus in 2024 aan de orde zou kunnen zijn. Dus ik hou er ook even nog een slag om de arm, want ik weet dus niet wat uit die maatschappelijke voorzieningsstructuur blijkt op dit moment. Dat wordt dus een beetje koffiedik kijken. Even kijken of ik al uw vragen verder beantwoord heb. En het niet meer indexeren, dat heeft enerzijds is er ooit inderdaad wat u aangaf, mevrouw Beenders, een amendement ingediend. Maar daarna is de begroting, of in ieder geval op de begroting en de subsidies bepaald dat er niet meer geïndexeerd zou worden. Dus dat heeft zich zo op die manier zeg maar opgevolgd. Dus ook dat hebben wij zeg maar in de tijd even weggezet. Wanneer is nu welk besluit genomen? En zijn dat de juiste besluiten? En moeten we die ook in die volgorde zien? Dus daar hebben we wel ook even goed naar gekeken. En dat maakt dus dat het besluit door de raad genomen is om niet meer te indexeren op de subsidies. Dat even nog als toevoeging op het antwoord. En volgens mij heb ik dan de vragen beantwoord.
Volgens mij bent u compleet inderdaad. Voor de tweede termijn, wie meldt zich? Mevrouw Beenders. Meneer Stals. Meneer Wekers. Mevrouw Beenders, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Toch nog even over die indexatie. Het amendement is op 23 november 2016... aangenomen. En op 30 maart 2017 is er een brief naar de dorpsbelangen Laren gegaan, waarin gezegd wordt dat in tegenstelling tot de in het convenant vastgelegde afspraken vindt er vanaf 2017 geen jaarlijkse indexering van de subsidie meer plaats. Het lijkt mij dat uiteindelijk 23 november na de behandeling van de begroting is geweest. En daarin is uiteindelijk aangegeven dat de raad vindt dat de voorwaarden van het convenant uit 2007 moeten worden aangehouden. Dus ik ben niet helemaal tevreden, wethouder, met dat antwoord. Dus ik wil dat toch nog graag even nazoeken hoe dat nu precies is gegaan daar. Want dat vind ik wel een rare gang van zaken, als ik heel eerlijk ben. U zegt in 2024 komen we met een uitvoeringsprogramma voor de maatschappelijke accommodaties, accommodatiebeleid en alles, voorzieningenstructuur. Daar kan ik wel in meegaan, gezien het feit dat het er natuurlijk een hele hoop werk is wat vooraf gedaan moet worden en natuurlijk ook de inventarisaties die gedaan moeten worden. Speelt natuurlijk wel nog altijd mee dat de zekerheid dat we op Laren een accommodatie houden voor ons ook heel belangrijk is. En we hebben op Laar, als we kijken naar de school, die barst uit zijn voegen. De stoof Daar hebben we via land verloren, heb je daar ook geen grip op. Dus welke mogelijkheden zijn er? Als ik dan gewoon rondkijk, dan zou je bijna zeggen, koop die accommodatie en zorg dat je midden in dat hart van dat kerkdorp een accommodatie hebt waar je ook dingen van de school kunt onderbrengen die uiteindelijk op termijn mogelijk nodig zijn. Dus dat wil ik u als overweging meegeven om daar misschien ook eens naar te gaan kijken. En ja, het mag duidelijk zijn dat wij in ieder geval dit als bespreekstuk voor de raadsvergadering willen agenderen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die indexatie, daar ben ik inderdaad ook benieuwd naar. En u zegt dat is een besluit van de raad. Ik heb het ook niet kunnen vinden. Dus als u ons dat toe zou kunnen laten komen waarin dat besluit is genomen, dan graag. Over dat beslispunt 3, volgens mij heeft u heel even aangetipt. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom dat de raad daar een besluit over moet nemen. Ik vind het eigenlijk zelfs niet verstandig om daar in deze fase al een besluit over te nemen. Want dat betekent dat wij als raad worden gevraagd om u financieel klem te zetten op het moment dat er in september blijkt dat er misschien toch iets meer, weet ik veel. Maar dan ligt het weer bij de raad. En ik vind dat het college moet gewoon naar een oplossing zoeken. En als dat straks meer kost, als dat echt nodig is, want het is geen pleidooi om meer geld uit te geven. Maar ik vind het eigenlijk heel raar om nu de raad al in de positie te zetten dat wij zeggen van dit is het maximum wat het volgend jaar mag kosten. En daarmee ja, zijn misschien zachte heelmeesters, maar maken misschien stinkende wonden. Dus ik zou dat beslispunt 3 eruit willen hebben. Maar ik wil nog graag horen wat precies de overweging was. Want ik begin langzaam het vermoeden te krijgen dat dit de overweging was. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Wekers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik hoorde u net zeggen, 31 mei gaat u in gesprek met de ondernemer. En dat gaat om te kijken of er aanspraak kan worden gemaakt op de landelijke middelen voor de gestegen kosten. Dan schiet mij te binnen van, wat als daar geen compensatie of geen aanspraak kan worden gemaakt? Wat gaat er dan gebeuren? Overweegt het college dan om zelf te gaan compenseren uit eigen middelen? Of heeft u daar andere mogelijkheden? Graag daar een antwoord op. Dank u.
Dank u wel. Iemand nog voor de tweede termijn? Dan gaan we naar de wethouder, mevrouw Steinbach.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen met de vragen van de heer Wekers. Ik wil dat gesprek 31 mei graag even afwachten en de scenario's onderzoeken. En als het nodig is, komen wij, afhankelijk van wat er nodig is, bij u terug. Want het is u stelt een als-dan vraag. Ja, daar kan ik van alles op bedenken en zeggen. Maar dat lijkt mij niet de juiste manier om antwoord te geven aan u. Dus ik zou het liever vanuit feiten en zekerheden hebben, met dan daadwerkelijk ook al dan niet een scenario of wederom een voorstel voor te leggen aan uw raad. Of u in ieder geval de overweging te geven daar zelf uw gedachten over te vormen. Het CDA, de heer Stals, ja, ik begrijp de vraag eigenlijk niet helemaal. Daarom dat ik er graag even schriftelijk op terug wil komen. Omdat ik even ook wil kijken hoe u dat bedoelt en wat het dan in de techniek precies betekent op dat beslispunt. Dus dat zou ik graag even zelf ook wat beter willen begrijpen dan om u dan ook schriftelijk van een antwoord daarop te voorzien als u dat goed vindt. Even kijken. En dan met betrekking nog tot met betrekking tot de vraag van, of in ieder geval suggesties of de gedachte ook van mevrouw Beenders van Dus Weert over de voorzieningen op Laag. Zoals we ook aangeven al, zijn we bezig met de bestuursopdracht herrijking maatschappelijke voorzieningenstructuur uit te voeren. Die uw raad heeft vastgesteld, daar zijn we mee bezig. En daar zie je inderdaad ook in dat per wijk, dorp bepaalde voorzieningen aanwezig zijn en waar bepaalde druk ligt of behoeften, et cetera. En wat u nu ook schetst is ook dat ik ook als wethouder, niet alleen projectwethouder, samen met de heer Van den Heuvel in dat kader van herrijking maatschappelijke voorzieningenstructuur bezig ben, maar ook met de school natuurlijk, als wethouder op onderwijs, het gesprek voer, kinderopvang en de aanpalende aanwezige gebouwen daar. Dus ik probeer dat wel vanuit die breedheid ook te bekijken en ook op in de overleggen die ik voer, al dan niet met de directeur, directrice of bestuurders van het onderwijs, te kijken van hoe ziet die wereld daar dan uit. Dus het is niet zo dat ik dat vanuit die smalheid benader, ik heb hier een opdracht. We kijken natuurlijk even naar de breedste zin van de aanwezige voorzieningen. En ja, ik snap uw suggesties, Maar dat is toch wel iets waar u denk ik zelf als raad even met elkaar ook wat het gesprek is misschien eens over moet gaan voeren. Dus dat daarbij. Dan als laatste nog even een antwoord op de indexatie. Ik lees hem even op, misschien niet helemaal wenselijk, maar bij de vaststelling van het subsidiebeleid in 2017 heeft uw raad besloten de subsidie voor Bebertje gelijk te trekken met de beheerstichtingen van de wijkaccommodaties. De subsidie is daarmee gefixeerd op een vast bedrag van €12.500. En voor het overige werken wij conform de uitgangspunten van het convenant. En de uitgangspunten van het convenant zijn dus opgenomen in de subsidiebeschikking zoals die nu jaarlijks zeg maar, naar de dorpsraad Laar gaat. En hiervoor is dus destijds een amendement aangenomen. En dat maakt dus dat indexatie niet in de begrotingen wordt verwerkt. En in het convenant wordt inderdaad wel gesproken over een jaarlijkse indexering. Maar dat is dus daarmee gewijzigd. Dus ja, dat even nog een antwoord op uw vraag met betrekking tot de indexatie. En wij hebben dat schriftelijk beantwoord op 12 april... naar aanleiding van toezeggingen van die gedaan zijn in de commissie... Samenleving en inwoners op 22 maart. En daar zou nog een toezegging ook gedaan zijn over de bouw van het IKC en de verhouding met het gebruik. En daar is, als het goed is, gisteren of eergisteren de brief ook over verstuurd aan de commissie om duidelijkheid en duiding te geven over het gebruik van het IKC-laag. Dat was namelijk nog een openstaande deel van de toezegging uit maart. Dan heb ik hem even compleet ook voor u.
Mevrouw Beenders.
Voorzitter, als ik dan toch nog even mag. De raad brengt een amendement in stemming. Dat wordt aangenomen. Vervolgens komt er een vaststelling van het subsidiebeleid. Waarin staat dat er niet geïndexeerd wordt. Maar de raad heeft van tevoren gezegd. Wij vinden dat daar wel geïndexeerd moet worden. Hoe kan het dan dat dat besluit er niet wordt gedaan? Dan had dat op zijn minst ergens vermeld moeten staan dat de afspraak die toen gemaakt is, het besluit dat toen genomen is, niet meer van kracht is. Buiten de brief en wat u net opleest, neem ik aan.
Dank u wel. Daar heeft de wethouder een uitleg over. Ja, dus ik denk niet dat er nog een reactie behoeft. Er zijn vragen gesteld waar schriftelijk op wordt teruggekomen en er is aangekondigd dat het een bespreekstuk wordt. Dus ik denk dat we het daarmee gaan afsluiten nu. Dan gaan we door naar agendapunt 9. Het beleidskader participatie 2023-2026. Het voorstel is ten eerste het beleidskader participatie 2023-2026 vast te stellen. En ten tweede voor de uitvoering van het beleidskader incidenteel uit algemene reserve €276.000 beschikbaar te stellen voor een periode van 3 jaar. En voor alle doelen die zijn opgenomen in het beleidskader participatie, heb ik de lucht niet in mijn longen en dan zijn we nog heel lang bezig. Heel veel mooie doelen. Lees je terug in het voorstel. Wie voor de eerste termijn? De heer Smolenaars. Mevrouw Marschal. Mevrouw Giesendorf. De heer Seiben. Mevrouw van der Vecht. Meneer Smolenaars, steek vooral.
Ja, dankjewel voorzitter. En bedankt voor de stukken die voorliggen. En in een tijd waarin burgers en overheden het soms moeilijk met elkaar uitkomen, is participatie een instrument geworden wat gewoon belangrijk is voor onze democratie. De manier is hoe we het gaan invullen. En we willen ook de opstel is belangrijk voor het stuk. Over het algemeen hebben we daar ook inderdaad verder niks over aan te melden. Dus alles wat ik niet noem zijn we niet vergeten. Maar we gaan wel een paar punten even aanlichten waar we wat vragen over hebben. En de eerste eigenlijk is dat er hangt een heel goed doengehalte bij. Dus daar houden we van het initiatief en die energie die daarin staat. Maar wat we een beetje bekruipt is dat er uit dit stuk ook weer benadrukt wordt dat we naar buiten toe gaan. En dat we daar samen gaan werken met allerlei verenigingen. Allemaal heel goed. Maar hoe moeten wij dit zien, die rol van de participatiemedewerker die ermee aan de slag gaat, in vergelijking met de coördinator voor bijvoorbeeld cultuur, in vergelijking met de persoon die met Streetwise in contact is. Hoe kunnen we dat in een rijtje zetten? Gaan we dadelijk allemaal naar buiten toe? Of is het juist, gaan we geen dubbelwerk doen? Dat is de eerste vraag. Misschien dat de wethouder daar wat meer over kan toelichten. De tweede vraag waar ik even bij stil wil staan is dat er wordt nou een bedrag beschikbaar gesteld en dat gaan we uit de algemene reserve halen. Misschien, ik weet niet of het nog mogelijk is, maar kijk, de algemene reserve is natuurlijk ook, ja, dat wordt een beetje spannend de komende jaren. Zeker ook bij de provincie wat er gaat gebeuren met de begroting en dergelijke. Dus die algemene reserve is misschien wel belangrijk de komende tijd. Maar waarom maken we geen gebruik van die CDOKE-middelen? Die CDOKE-middelen die ingezet worden voor klimaat en energie. Binnen onze energiestrategie staat een deel participatie. We kunnen daar eventueel geld voor gebruiken of geld voor inzetten om dat bedrag ook gewoon te bekostigen vanuit de landelijke middelen. Dus misschien een tip, misschien iets om mee te nemen. En verder wat we heel belangrijk vinden, en ja goed, die doelenboom, dat laat dat heel mooi natuurlijk zien, is ook een stukje betrouwbaarheid, laagdrempeligheid, maar ook ja, eerlijkheid, integriteit noemen we het hier, integer. Maar dat begint voor ons ook bij de kleine afspraken die we maken. Een antwoordvraag om een brief, een telefoontje die niet nagekomen wordt. Kijk, de opstellers van dit stuk kunnen daar niet veel aan doen, maar dat geldt voor ons allemaal. We zijn allemaal onderdeel van deze organisatie en we zijn allemaal, ja, maken we indirect ook gebruik van participatie en, of direct misschien wel. We vinden het belangrijk, we willen het signaal ook echt nu aangeven, want we merken de afgelopen tijd dat we steeds vragen krijgen van omwoners en burgers dat soms afspraken niet nagekomen worden. En op het moment dat we zeggen, we hebben een hoge doengehalte, we willen nakomen wat we doen met participatie, et cetera, dan vind ik wel belangrijk dat we dat ook goed elkaar ook scherp houden daarin en daar ook op evalueren. Verder, wat betreft het stuk, zijn we het eens. We kunnen ons vinden met die experimenteerruimte. Het is een soort maatwerk wat we willen terugzien bij participatietrajecten. Compliment daarvoor en dat is het voor de eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Marchal.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, tijdens het lezen van dit raadsvoorstel, wat heel duidelijk is, dat wil ik wel even gezegd hebben, had ik een déjà vu gevoel. En dat heeft te maken met mijn periode die ik lid ben geweest en voorzitter van de wijkraad. Als we het hebben over informeren, raadplegen, adviesvragen, co-creëren en meebeslissen, waren dit in het verleden, was dit gewoon een onderdeel van projecten die we als wijkraad voorgelegd kregen. En daar werd dan bepaald wat het participatietraject voor dat project was. En mijn vraag is dan ook, waar is deze handeling ergens verloren gegaan? Want het heeft wel in de organisatie gezeten, maar blijkbaar is dat ergens vervaagd, ik weet het niet. En dat maakt het natuurlijk een beetje, ja, dan denk ik van, wat gaan we nu weer opnieuw het wiel uitvinden? Zo'n gevoel had ik. Dus misschien niet zo, het wordt misschien wat beter omschreven als dat het toen was. Maar het had voor mij wel dat déjà vu gevoel. En dan kom ik ook meteen als oud-voorzitter van een wijkraad. Die onduidelijkheid die nu is over rollen en bevoegdheden van dorps- en wijkraden en rollen en verantwoordelijkheden. Die onduidelijkheid die is er al zolang als er dorps- en wijkraden zijn. Er is nooit een goed kader over afgesproken van tot hoever en niet verder. Wie is waar verantwoordelijk voor? En misschien is dat het eerste actiepunt wat eigenlijk nu aangepakt zou moeten worden. Wil je dit traject verder goed kunnen vormgeven? Dan nog even over het financiële gedeelte. In het BEW-besluit staat dat er overleg is geweest met de adviseur participatie. U vraagt nu 276.000 euro hiervoor. Graag zouden we weten wat daar de onderliggende gedachte van is, van die 276.000 euro. Komt er een extra adviseur of is het gewoon een nieuwe? Ik weet het niet. Ja, dat was niet helemaal duidelijk. Voor zover, voorzitter, in de eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Giesendorf.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het ook een goed voorstel. We begrijpen ook dat er tijdelijk extra inzet en aandacht nodig is daarvoor. Maar waarom dan toch een structureel medewerker? Het gedachtegoed is eigenlijk om het werk en denken onder de ambtenaren te houden, zonder dat daar nog een extra medewerker voor moet worden ingezet. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Seiben.
Voorzitter, ik kan de gedachte van de heer Smolenaars, die in zijn betoog zitten, voor een groot deel delen. Maar ik voeg er een conclusie aan toe. Als we die gedachten uit gaan voeren, en die voeren we voor een deel al uit, dan hebben we geen twee extra ambtenaren met activiteitengeld nodig. Dan moet dat kunnen met de huidige ambtenaren, die, als het goed is, de gedachte over participatie, in welke vorm dan ook, want het is onder andere ook een verzamelterm geworden, al in hun manier van werken hebben. En als ze dat niet hebben, dan is aanvullende scholing nodig. Maar daar zijn geen twee ambtenaren met activiteitengeld voor nodig. Zoals de heer Smolenaar zegt, participatie zit overal in het werk hier. De individuele mensen die dat werk doen, die horen te weten, horen te voelen hoe zij met inwoners, met organisaties zaken bespreken en voorleggen ter informatie. Twee extra ambtenaren die participatie als thema of nieuwe discipline in gaan brengen. Eén, het is veel te veel geld. Nee, het is heel veel geld. En twee, het zou ook niet nodig moeten zijn. Wat hebben alle inspanningen uit de afgelopen 5 of 10 jaar of nog langer, déjà vu, zegt mevrouw Maréchal, dat heb ik ook wel een beetje last van. Wat hebben die dan opgeleverd? De gedachte over hoe betrekken we inwoners bij plannen, hoe geven we inwoners invloed bij plannen, die ontwikkelen zich. Maar ik heb ook in de afgelopen jaren in de organisatie, in de manier van werken, een ontwikkeling gezien. Ik zie niet in wat we met twee extra ambtenaren met activiteitengeld, 276.000 euro, daarvoor nog aan extra dingen zouden moeten doen. Als de dingen tot nu toe onvoldoende zijn geweest, dan zijn andere maatregelen nodig, voorzitter. En het begint ermee dat ambtenaren weert kennen, dat ambtenaren de organisaties in weert kennen, dat ambtenaren de cultuur in weert kennen, dat ambtenaren beseffen wat de raad en het college willen met het betrekken van inwoners bij zaken. En dat gaat van, zoals de heer Smolenaar zegt, een cultuurambtenaar tot iemand die aan de telefoon zit bij de buitendienst die een klacht opneemt. En dan herhaal ik het nog een keer. Twee extra ambtenaren met activiteitengeld, samen 276.000 euro per jaar, die zouden daar niet voor nodig moeten zijn. Praktijkvoorbeeld.
Dat was uw termijn, want u heeft al 4 keer gezegd dat het niet nodig is. Dus dat gaan we
niet over. Nee, ik zal dat niet nog een vijfde keer zeggen. Praktijkvoorbeeld. Participatie voor de scholen Boshoven. Er zijn 2 avonden geweest. Op de eerste avond mochten mensen hun reactie geven op de plaatsen die waren uitgezocht als mogelijke vestigingsplaats voor een school. Dat gaat allemaal leuk, dat gaat allemaal aardig, dat gaat allemaal netjes. Mensen doen goed mee. Maar het is geen goed voorbeeld, want de uitkomst staat al van tevoren vast. Dus de vraag is, als daar meer conflictueuze zaak is, of zo'n manier van werken werkt. De tweede avond worden er inrichtingsschetsen voor die terreinen getoond. De school kan daar liggen, kan daar liggen, kan daar liggen. Het kan een compact gebouw zijn, het kan een langwerpig gebouw zijn. Zegt u het maar. Gaan we die kant op met het betrekken van inwoners bij besluiten die hier moeten worden genomen, geven wij op die manier inwoners invloed op een gebied in hun omgeving. En gaan we dat ook doen als we over een jaar of zo op Moezel weer eens een nieuw project hebben. En ik haal even terug het bestemmingsplan Zevensprong. 4 blokken van 4 of 3 blokken van 5. Zeggen we dan tegen de inwoners in de lijn met wat we op Boshoven doen, gaat u maar eens samen zitten aan tafel met een tekening en pen en papier. En dan mag u zeggen wat u vindt, of het 4 blokken van 4 of 3 blokken van 5 moeten zijn. Is dat de participatie die we willen? Het stuk sluit het niet uit. Ik denk dat we die kant niet op moeten. Tot slot een vraag, voorzitter. Is er al een medewerker participatie in dienst?
Dank u wel. Mevrouw van der Wecht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is in ieder geval goed om te lezen dat de geleverde input tijdens de werksessies ook daadwerkelijk in dit stuk geland zijn. Zwaar voor dank ook. Wij hebben ook de vraag wanneer in dit traject de inwoners betrokken worden. Dat is de vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben we iedereen gehad en gaan we naar de wethouder, mevrouw Steenbach.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om even met de laatste vraag te beginnen. Inwoners worden betrokken bij het opstellen, zeg maar, na het vaststellen van het beleidskader participatie wat nu voor ligt en wat van uw raadscollege en ook de ambtelijke organisatiekaders geeft over participatie en het ambitieniveau en waar we, hoe we willen werken en waaraan. Het waaraan dus met betrekking tot de uitvoering, daar gaan we mee met de inwoners natuurlijk het over in gesprek. Dus met het opstellen van dit kader niet, omdat het vanuit de organisatie is, maar met het uitvoeringsprogramma en daarna wel. Dus dat als antwoord op die vraag. Even. Met betrekking tot de vragen van de heer Smolenaars, u geeft nog de suggestie aan over de CDOK-middelen om daarna te kijken wat daarmee zou kunnen met betrekking tot inzet van participatie. Die neem ik graag medische, die suggestie. U maakt ook de koppeling met participatie en dienstverlening en communicatie. Dat doen wij ook in het beleidskader. Wij zijn ons er zeker van bewust dat participatie niet alleen of alleen staat. Hè. Dat staat ook in de verbinding met dienstverlening en communicatie. Want zonder een goede communicatie loopt de participatie meestal ook niet. Dus dat is wel een onderdeel waar wij ons van bewust zijn. Maar wat natuurlijk niet de opgave is vanuit dit beleidskader. Maar veel meer in de breedste zin ook bekeken moet worden. En dan, hoe zien we de rol van de medewerkers naar buiten toe? U geeft inderdaad wat voorbeelden met betrekking tot cultuurcoördinator, et cetera. Nou, en iedere medewerker binnen de organisatie, maar ook wij als college en u ook als raad, zal onder de voeten moeten uit kunnen, zeg maar, met participatie. En dat vraagt op dit moment nog, zoals ook uit het stuk blijkt, een bepaalde basis die nog niet op orde is. Het stukje opleiden, wat we daar nog voor moeten doen. Want niet één ieder doet dit vanuit zichzelf. Hè. Er zijn mensen die doen dit vanuit nature. Er zijn er die hebben daar meer hulp bij nodig en opleiding en training voor nodig. En we zullen misschien ook wel mensen tegenkomen waar dit gewoon niet bij past. En daar zul je ook rekening mee moeten houden. Dus je mag verwachten dat. Maar is het zo? Ja, dan moet ik dus even op aangeven nee. Met betrekking tot de bedragen die gevraagd worden. U heeft het daarover incidenteel en structureel. Even kijken. Even zien. Ja, dat is in ieder geval het bedrag wat nu gevraagd wordt, is incidenteel. Wat maakt dat het dus ook vanuit de dekking gevraagd wordt vanuit de algemene reserve. Dus dat met betrekking tot uw vragen. Mevrouw Marcel van Dus Weert, u geeft aan een déjà vu gevoel te hebben. Hè? Goed idee. Daar wil ik graag even op reageren. Kijk, u geeft aan, nou, we deden dat toen al zo. En ik denk dat de conclusie is dat wat we toen deden te weinig aandacht gehad heeft en dus vervaagd is. En ik denk daarom dat het dat ook onderbouwt, dat het nodig is dat we hier ook de aandacht voor blijven houden voor dat participatieonderdeel. En ja, ik kan me voorstellen dat u zegt, nou ja, die participatiestappen die erin staan, die zijn toch algemeen bekend. Dat zou, dat is misschien wel goed mogelijk, maar ik denk dat we aandacht moeten blijven houden voor het onderdeel participatie. Wil dat ook zijn doel gaan blijven en kunnen dienen. En u geeft daarbij nog aan ook de wijk- en dorpsraden, hè, waar u zelf ooit lid van geweest bent of voorzitter van bent geweest. Rollen en verantwoordelijkheden, dat die altijd onduidelijk waren of nog steeds zo zijn. Hè, het stukje afsprakenkader, zeg maar, noemt u. Op dit moment loopt er een onderzoek van de Rekenkamer. Daar, als raad zijnde bent u daar ook bij betrokken. Misschien is het goed om ook te kijken waar de Rekenkamer mee gaat komen met betrekking tot welke adviezen zij geven over de wijk- en dorpsraden. Dus dat zou misschien een goed moment ook even zijn om bij stil te staan dan als dat rapport wordt opgeleverd. wat ik zelf heb ervaren in de gesprekken met alle wijk- en dorpsraden die ik gevoerd heb in het kader van kennismakingsgesprekken, is inderdaad dat zij alle 17 anders zijn, hè, en zich ook anders verhouden en hun rol ook anders zien. En volgens mij is dat ook iets waar, ja, waar we misschien juist trots op moeten zijn, omdat iedere wijk en dorp ook anders is. Dus een wijk- of dorpsraad verhoudt zich dan ook anders in wijk en dorp. Maar dat is even iets wat, wat vanuit die kennismakingsgesprekken in ieder geval bij mij is blijven hangen. Even kijken. En dan is inderdaad in het beleidskader hebben wij wel iets opgenomen ook over die wijk- en dorpsraden qua resultaat. Wij zijn ons er dus ook van bewust dat daar de aandacht naar uit moet gaan. Maar er lopen nu een paar elementen, zoals dat rekenkameronderzoek, ja, waar wij ook benieuwd naar zijn welke adviezen daaruit gaan komen. Even zien. Ja, met betrekking ook, u geeft aan de kosten, hè, of in ieder geval het gevraagde van 276.000 euro. Ja, dat heeft er voornamelijk mee te maken dat het beleidskader bepaalde resultaten in zich heeft. En dat maakt dus ook dat we enerzijds voor nu de incidentele middelen vragen vanuit de algemene reserve. En ook al de doorkijk maken naar de begroting 24 om daar aan te geven dat we daar structurele middelen gaan vragen. Voor participatie. En dat betekent dus enerzijds, je hebt structureel inbedding nodig in de organisatie en voor dit moment ook incidenteel om meteen te kunnen starten met het beleidskader en de ambitie die hierin staat. En de meeste merk ik wel dat u dat volgt, zeg maar, de ambitie die daar beschreven staat. En daarvoor heb je in ieder geval die capaciteit nodig. En dat maakt ook dat wij hebben aangegeven dat dit beleidskader voor 3 jaar geldt. Zodat de intensivering in 3 jaar kan plaatsvinden met daarnaast dan de structureel medewerkerparticipatie of beleidsadviseurparticipatie. Voor dat stukje aandacht te kunnen blijven geven. Niet alleen in de organisatie, ambtelijk, maar ook naar ons als college, maar ook naar uw raad toe. En ook in de verhouding naar de Griffie toe. Dat zijn wel wat zaken die wij gezien hebben in de opbouw van dit document. Ja, we hebben op dit moment dus 1 participatieadviseur, beleidsadviseur participatie, die dus incidenteel wordt betaald. Die willen we graag structureel maken in de begroting van 24. En de ambities die nu staan in dit kader, en waar we dus ook uw raad jaarlijks over gaan informeren van wat hebben we nu behaald. Voor het overige zult u, zeg maar, de behaalde resultaten terug gaan zien in de PNC-cyclus. En zullen wij dus ook een derde jaar een evaluatie doen over dit beleidskader. Zodat dan ook de keuze gemaakt kan worden en ook kunnen zien hoe staan we er dan voor. Want zoals u weet zijn er best wel wat zaken die op ons afkomen. De omgevingsvisie, wet, dat deel op het fysieke domein. We hebben te maken met een toekomstige wetversterking, decentrale overheden, waar ook participatie, zeg maar, meer benadrukt wordt. En wij zullen ook nog een participatieverordening moeten en gaan opstellen, waar uw raad dan ook daar de bevoegdheden heeft om die op te stellen of in ieder geval vast te leggen daarin. Even kijken. Dat was... Ja, dan denk ik dat ik voor nu de vragen beantwoord heb. Mocht er nog iets zijn, dan hoor ik het graag.
Alle vragen die ik heb opgeschreven zijn in ieder geval beantwoord. Voor de tweede termijn meldt mevrouw Marschal zich. Mevrouw Marschal.
Dankjewel, voorzitter. Dankjewel, wethouder, voor de beantwoording. Wat betreft de wijk- en dorpsraden zullen wij inderdaad het verslag van de rekenkamer afwachten om te kijken met welke adviezen dat zij komen. Wat betreft waar ik het in de eerste zin voor een week straks over gehad, over informeren, raadplegen en dergelijke. Dat was in het verleden gewoon een bullet bij een raadsvoorstel. En dat is gewoon verdwenen. En dat is natuurlijk heel raar. Want als je dat gewoon standaard bij een raadsvoorstel waar eventueel een participatietraject aan vastzit er gewoon bij zat, dan kun je gewoon met elkaar daarover discussiëren van welk traject gaan we in. Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. En of dat dan iedere ambtenaar gegeven is om dat heel goed weg te zetten, ja, dat is dan even een ander verhaal. Maar dat is gewoon verloren gegaan en dat is gewoon jammer. Want dan had als dat was blijven bestaan, dan had iedereen dat gewoon door kunnen evalueren. En dan was waarschijnlijk dit niet nodig geweest. Maar dat is misschien een andere discussie.
Dank u wel, meneer Smolaars.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begon me net af te vragen van bestaat de perfecte participatietraject wel? Volgens mij mogen we daar alleen in hopen in dat stukje. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar negatief in ben. Ik denk dat participatie op het moment waardevol wordt op het moment dat we juist eens een keer niet vanuit de organisatie over papier praten, maar dat we buiten ervaringen aan opdoen en gevoel kunnen krijgen bij de situatie dat speelt. En ik denk dat daar een kern in zit in het stukje van in de maatschappij waarin we nou aan het groeien zijn. Hoe mensen tegenover elkaar staan en via appjes contact met elkaar hebben. Niet meer de empathie kunnen opbrengen om met elkaar na te denken over een ontwikkeling. En daar zit een stukje in. Ja, daar kun je op verschillende manieren organiseren. Ja, daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Maar ik denk dat dat wel een stukje kern is waarbij je dus, en dat staat ook in dat stuk, moet durven te experimenteren en ook durven van te leren en jezelf ook in de spiegel durft aan te kijken hoe we daarmee omgaan. Een paar kleine puntjes nog. Wat we in de doelenboom onderbelicht vonden trouwens, is kijk, wanneer er initiatieven van burgers zijn. Oh, dan gaat het van ons. Wanneer er initiatieven van burgers zijn, hoe gaan we daarmee om? En als zij die ervaring van buiten naar binnen willen brengen, komt dat nog hier in dat participatietraject nog ter plaatse? Of hoe willen we daarmee omgaan? Verder nog. Ja, ik laat het daarbij. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard hebben wij daar in de fractie heel uitgebreid over gepraat. En de heer Smolenaars heeft dat prima verwoord. Alleen, ik wil nou graag toch even ingaan op het verhaal van Boshoven. Want ik ben er 2 keer geweest. Bij allebei de keren dat daar bijeenkomst is geweest met bewoners. En in tegenstelling tot de heer Seijbe vond ik eigenlijk dat het heel erg goed gedaan was. Als je het hebt over mensen betrokkenheid creëren voor bepaalde plannen. En iedere ondernemer moet dat in de toekomst ook gaan doen voor de gemeente. Iemand die wat wil, moet daar draagvlak voor vinden. En in dit geval was de gemeente de opdrachtgever voor de grond. Dus ook de gemeente moest daar draagvlak creëren. En allebei de keren, de eerste keer was het wat rumoeriger en wat... waren mensen wat ontevredener en misschien ook wel angst voor wat gaat er voor mijn deur gebeuren. Het werd gewoon heel goed ingeleid. De tweede keer kregen mensen het gevoel dat ze betrokken waren. Er zijn signalen uit de wijk die op Facebook binnen waren gekomen. Die zijn aangehaald op die avond, die zijn besproken. Mensen voelden zich gehoord. En die voelden zich ook echt betrokken, waardoor ze mee mochten doen. Dus... als je het hebt over de toekomst waar die participatie centraal gaat staan, waar wij dan een andere rol in hebben, eerst zeiden we, misschien op het einde pas wat iets minder bevoegd of iets minder te zeggen hebben, maar ook zelf als raad meer naar de mensen moeten luisteren, dan denk ik dat dit al bijna een schoolvoorbeeld was. Dus ik ben het niet eens en ik vind dat ik dat hier even moest zeggen. Tot zover, dank u wel.
Wens u daarop te interrumperen? Ja, u staat in de startpositie, maar dan gaan wij door naar de heer Scholten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is me nu toch niet helemaal duidelijker geworden met de beantwoording van de vragen van de wethouder. De werksessie heb ik zelf ook bijgewoond en wat er eigenlijk de conclusie was op het eind van de dag of het eind van de avond, is dat de manier waarop ambtenaren omgaan met participatie in de trajecten nogal verschilt. Dat de ene ambtenaar doet dat makkelijk en de andere niet. En eigenlijk was het gewoon een opleidingsprogramma om te zorgen dat er één adem komt, één manier van werken naar buiten toe. Hoe embedden we participatie in datgene wat we doen naar de raad en naar onze burger? Dat zou dus gewoon in je werkproces moeten zitten. En ik vind dan heel vreemd dat we nu opeens inderdaad gewoon daar 2 ambtenaren voor nodig moeten hebben. Omdat het gewoon in je dagelijks proces zou moeten zitten. Nou, dat wil ik toch wel graag verduidelijken.
Dank u wel. De heer Seben.
Voorzitter, mevrouw Jacobs noemt wel een kernpunt van participatie. De verhouding, de zeggenschap tussen inwoners en raad. Daar zouden we het over moeten hebben, maar er is in het algemeen heel weinig over te zeggen, denk ik. Per geval zal zoiets bepaald worden, zullen daar gedachten om staan. Er kunnen ook nog politiek heel verschillende meningen over zijn. Dus daar heeft mevrouw Jacobs helemaal gelijk in. Maar dat pleit niet voor twee participatieambtenaren. Dat pleit voor een goede manier van denken over samenwerking met inwoners, informeren van inwoners, horen van inwoners. En dat hoort bij ambtenaren individueel in een functie te zitten, in een groep. Boshoven, ik zei dat ja, als geen goed voorbeeld. Dat ging heel harmonieus. Maar het ging harmonieus omdat daar de uitkomst uitkomt uit de eerste bijeenkomst die iedereen wil. En waar het mij om ging, ik noemde het als voorbeeld van stel dat we zo'n participatie gaan doen voor een onderwerp waar het veel minder duidelijk is wat de oplossing moet zijn, waar er verschillende meningen zijn, waar de raad of het college om bepaalde redenen ook al een idee hebben, dan wordt zo'n participatietraject veel lastiger. En als wij dan met participatie de indruk wekken dat mensen daarin kunnen meebeslissen, of misschien zelfs nog meer, dan moeten we heel goed nadenken of we die kant op willen. Maar nogmaals, dat kan per project, per geval kan dat bekeken worden. Maar dat zijn allemaal zaken die niks te maken hebben met dit beleidskader. We hebben weer een beleidskader. We stellen wat algemene dingen vast en de uitwerking was straks door het college gedaan. Maar daar schieten we op zich niks mee op. Het meepraten over de inrichting van een terrein. Het viel mij op dat daar alle ruimte voor gegeven wordt, dat de indruk wordt gewekt dat mensen daar een beslissende en heel zware stem in hebben. En dat bijvoorbeeld de schoolbesturen, die ook belanghebbenden zijn, niet eens gehoord worden. Zo kwam het over. Ik wil het als voorbeeld noemen om de complicaties van participatie aan te geven. Met de boodschap, laten we geen algemene beleidskader of wat dan ook doen, maar laten we met gezond verstand, met de instelling van betrokkenheid van inwoners, gewoon naar bevind van zaken handelen. Mevrouw Jacobs wil het zeggen, voorzitter.
Mevrouw Jacobs, gaat u gang.
Ja, ik wou een interruptie doen. De indruk die u hebt gekregen en die ik heb gekregen, dat is natuurlijk subjectief. Dat is van mijn kant uit wat ik gezien heb en van uw kant uit wat u gezien hebt, heeft. We hebben in het verleden ook zwaardere trajecten gehad. Dan noem ik alleen maar een stramprooi met de arbeidsmigranten. Dat zijn ook voorbeelden, hè, van participatie. Daar moest de ondernemer ook draagvlak zoeken. Ik denk dat dat ook een onderdeel van is. En dit is een soort paraplu, maar ik vind hem ook erg abstract. Want uiteindelijk gaat het erom wat merken de mensen ervan in de leefwereld. En niet wat wij hier op papier hebben staan, hoe het zou moeten. Want het gevoel en het papier, daar zit vaak een wereld tussen. En daar moeten we rekening mee houden. Dus ik vind het erg abstract, eerlijk gezegd. En ik vind ook de basis, zoals de heer Smolenaars zojuist heeft genoemd, met niet terugbellen, geen oplossing geven of wel een antwoord geven en daar 6 maanden op laten wachten, terwijl het antwoord voor de hand ligt, maar gewoon eigenlijk een nee is wat men niet durft te zeggen. Dat zijn allemaal dingen die een gemeente integer en betrouwbaar maken. En dat is onderdeel van die participatie. Tot zover, dank u wel.
Terug naar de heer Seiden.
Dat is onderdeel van die participatie en de uitvoering daarvan zit bij individuele ambtenaren die zo nodig bijgeschoold moeten worden. En dan is het vreemd dat ze dat al niet geleerd hebben in de afgelopen jaren. Maar dat is niet iets waar 2 extra ambtenaren voor nodig zijn.
En dat heeft u al gezegd?
Ja, maar
3 keer in het weer.
Dan zeg ik dat nog een keer. Overigens, die kosten geen 276.000 euro, voorzitter, maar 117 plus 85. Dat is iets meer dan 2 ton. Dat was nog een opmerking daarbij. Te abstract, te algemeen. niet duidelijk waarom de initiatieven die tot nu toe gebeurd zijn blijkbaar te weinig succes hebben gehad. Noem nog even een punt. We hebben in 2020 of zo een opdracht gegeven voor een dienstverleningsvisie, dienstverleningsconcept. Ja, er zit ook veel geld in. Dat zou hier ook ergens in terug moeten komen, zit er ook niet. Participatie nog iets anders. We hebben ook nog geld beschikbaar gesteld voor de borging van de toekomstvisie werken aan weer 2030. Daar zit ook een idee in dat ambtenaren in opdracht van het college thema's gaan uitwerken. Oh, ja. En de raad dan? En tot slot, voorzitter. Als we al één beleidsadviseur participatie hebben, hoe is die dan hier binnengekomen? We hebben een afspraak dat alle nieuwe formatieplaatsen via een prioriteit in de begroting gaan.
Dank u wel. We gaan naar de wethouder voor de tweede termijn, mevrouw Steinbach.
Dank u wel, voorzitter. Ja, om met de vraag, of in ieder geval de suggestie van mevrouw Marcel van dus weer te beginnen. In de raadsvoorstellen en BMW-voorstellen is een paragraaf participatie opgenomen standaard. Dus daar wordt altijd dan naar gekeken. Maar wij vinden het een prima suggestie om dat ook wat nader en dieper mee te gaan nemen. Misschien in de instructietekst bij de voorstellen. Dat nemen wij graag mee, de suggestie die u hierin doet. Met betrekking tot de vraag van de heer Smolenaars van Weer Lokaal, hoe gaan we om met initiatieven? Ja, dat is een uitwerking van het college. En daar kunt u, zeg maar, in het beleidskader hebben wij dat ook aangegeven. Met betrekking tot de actielijn, zoals die beschreven staat, bij experimenteren. Om dus te zien hoe gaan we om met initiatieven en hoe kunnen we daar verder naar de toekomst toe invulling aan geven. En u weet natuurlijk, er is ooit een burgerinitiatievenfonds ook geweest. Daar hebben we natuurlijk al in het verleden zijn daar ook initiatieven op goedgekeurd en ook in de samenleving opgeland. Ja. Dus dat zijn eigenlijk van dat soort initiatieven die al ooit geweest zijn, waar we van zeggen van, nou ja, dan moeten we wel, in ieder geval wat ons betreft als college, in dat stukje experimenteren, zien wij daar wel de ruimte voor. Even zien. Ja, wat mij opvalt is dat u alle het vooral neerlegt ook bij de ambtelijke organisatie de ambtenaren, et cetera. Terwijl dit toch ook een beleidskader is wat het beleid het kader ook geeft voor niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook college en raad. Hè. Dat hebben wij ook, daarom hebben we ook de werksessie met u gedaan, om ook op te halen van hoe ziet u dan als raad zijnde de kaders met betrekking tot participatie. Dat even als reactie op de vraag, of in ieder geval de opmerking van de heer Scholten. Even kijken, en met betrekking tot de vraag van de heer Seibe over de participatieadviseur, die wordt incidenteel gedekt. En ik meen me te herinneren dat u daar al ooit een keer ook een vraag over had gesteld, dat onderdeel. Maar ja, dat kan zijn dat elkaar gekruist heeft. En dan wil ik als laatste nog graag... Oh, ja.
Heer Seibe.
Het ging mij niet om de manier waarop de kosten van die medewerker worden gedekt, maar hoe de formatieplaats beleidsadviseur participatie kennelijk tot stand is gekomen. Omdat daarvan, ik zeg hoe die dekking ook is, van, dat hoort via de prioriteiten in de begroting te staan. En de dekking kan dan structureel of incidenteel zijn, dat maakt niks uit.
Kunt u daar wat meer licht op werpen?
Ja, volgens mij betreft het geen structurele formatie. En nee, volgens mij is het dat. Maar dat moet ik dan... Dus dat zijn dan tijdelijke...
Dan zou de wethouder kunnen bedoelen de twee mensen die op basis of uit de 2 ton of zo die we ooit beschikbaar hebben gesteld voor dit project bezig zijn.
Ik zal dat, als u nu deze verhelderingsvraag stelt, lijkt het me goed dat ik daar schriftelijk even bij u op terugkom, zodat we dat ook op juist kunnen beantwoorden.
Want als, dat is dan,
als we gaan gissen, dat lijkt mij niet te
als
bedoelen.
Het dat is, dan heb ik niks gezegd over dat andere, want dan is dat een onterechte.
Ik kom daar graag schriftelijk bij u op terug en dan hebben we dat ook, ook helder met elkaar en ook voor deze commissie. Ja, dan even nog in het een stukje afsluiting. Ja, wij zouden toch graag ook, dit beleidskader heeft een bepaalde ambitie, wat wij in gezamenlijkheid met de organisatie, met het college en ook met uw raad in ieder geval in de werksessies hebben opgehaald. Ja, en het zou heel mooi zijn als wij ook met dit beleidskader aan de slag kunnen gaan. En daar hebben we die middelen voor nodig, zoals ze ook opgenomen staan in dit voorstel. Dus daar zou ik graag mee willen afsluiten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Aangezien er nog vragen schriftelijk beantwoord moeten worden, gaat het als bespreekstuk naar de Raad. Komen we aan bij agenda punt 10, het jaarverslag 2022 en begrotingswijziging 2023-2. Begroting 2024 van Omnibus. Het voorstel is geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-2 en de conceptbegroting 2024 van Omnibus. Ten tweede, de financiële gevolgen van het jaarverslag 2022 en begrotingswijziging 2023 per saldo in nadeel van €26.233 te verrekenen met het begrotingssaldo 2023 en bijdrage 2024 en verder te verwerken in gemeentelijke begroting 2024. Wie wenst er over het woord? De heer Kneepkens. Nee. De heer Stroek. Ga de gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Het stuk lezende, ja, we kennen de regelingen van de omnibus natuurlijk. Hè. Die zijn er om ons van dienst te zijn. Doen zij het niet, dan zal het iemand anders moeten doen. Dan kun je allerlei vragen stellen over de financiële gevolgen, want het wordt weer duurder. Daarnaast moet je ook eerlijk concluderen dat alles in de maatschappij duurder aan het worden is. Dus hier ontkom je daar ook niet aan. Dus wat dat betreft kunnen wij het voorstel wel steunen. En hoeven er geen zienswijze voor ingediend.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het staat gewoon heel netjes voor in het raadsvoorstel. Heel duidelijk wat de consequenties zijn. Ook het advies van geen zienswijze indienen. Prima voorstel. Ik heb net ook eventjes gekeken naar de zienswijzes van de andere gemeentes. Nou, de meeste besluiten ook geen zienswijze in te dienen. Het is prettig dat we dit ook van elkaar weten. Dat is toch een mooi resultaat van het project van de regiegroep. Wat ons betreft, weer de VVD betreft, mag het een hamerstuk zijn.
Dank u wel, de heer Scholten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het stuk op zich is natuurlijk helemaal duidelijk en mag gewoon een hamerstuk worden. Wel één vraag toch voor de wethouder, want er wordt gesproken over de NEA-index. Die wordt normaal gesproken gehanteerd. En je zou een bestendige gedraglijn willen volgen bij begrotingen. En daar wordt nu van afgeweken. Kunnen we een inschatting krijgen, een globale inschatting, wat gevolg zou kunnen zijn? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, Weert Lokaal vindt het een prima voorstel. Ik heb wel nog een verduidelijkingsvraag. Op pagina 2, onder 1.4. Daar wordt op een gegeven ogenblik een opmerking gemaakt over het totale klantenbestand. Dat in 2022 is toegenomen met 1.7%. Weert heeft in 2021 het klantenbestand opgeschoond, met als gevolg dat daar een daling is geweest van 17,9%. En mijn vraag is eigenlijk, ja, waar dat betrekking op heeft. Dank u wel.
Dank u wel. Nog iemand voor de eerste termijn? Zo niet. Dan gaan we naar de wethouder. Mevrouw Van Eyck? Nee, dat is mevrouw Ferrière. Ik dacht gemeenschappelijk regeling.
Dank je wel, voorzitter. Ja, en dank ook voor de woorden van support voor deze voorstel. Inderdaad, het is gewoon een gemeenschappelijke regeling waar we heel blij mee zijn. Want het zorgt ervoor eigenlijk dat kwetsbare inwoners zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Dus daar zijn we al heel erg tevreden over. Wat betreft de vraag van de heer Scholten over de NEA-index. Ja, het is niet voor niks eigenlijk dat het nu wel zo is opgenomen, omdat het eigenlijk overal onzeker is. Dus op dit moment kan ik niet meer aangeven dan wat Omnibus zelf hiervoor aangeeft. Want ja, de NEA-index inderdaad, dat gaat over de kostenstegingen of ontwikkelingen inderdaad in het vervoerindustrie. En dus dat maakt het nu lastig om daar iets meer over te zeggen, omdat de ontwikkelingen ontwikkelen. En dat komt pas op het moment dat wij meer duidelijkheid hebben richting de toekomst wat dat gaat betekenen. Dus meer dan dat kan ik niet aangeven. Wat betreft de vraag van mevrouw Hendricks over het opschonen van de klantenbestand. Ja, op een gegeven moment hebben wij inderdaad gekeken naar wat ons eigen bestand is en mensen die een indicatie hebben voor Omnibus. En wat we daarin hebben geconstateerd is dat mensen die een indicatie hebben, die dan eigenlijk geen gebruik hebben gemaakt van of geen gebruik maken van de diensten. Ze hebben een indicatie, maar waar er is langere tijd geen gebruik van gemaakt. En dat maakt dus eigenlijk dat de opschoonactie is. Want ze hebben een indicatie, maar ze doen er niks mee. Ja, en op een gegeven moment dan geeft het dan een verkeerd beeld eigenlijk van het gebruik. Tot zover.
Dank u wel. Nog voor de tweede termijn. Iemand? Niemand? Dan mag het als hamerstuk naar de raad, als ik het goed heb gehoord. Gaan we naar agenda punt 11. De verordening bedrijf investeringszone bedrijventerrein De Kempen 2024-2028. Het voorstel is de verordening bedrijf investeringszone bedrijventerrein De Kempen 2024-2028 vast te stellen. De eerste termijn. Wie wil daarvoor het woord? De heer Goubet. De heer Scholten. Seiben. Kneepkens. De heer Goubet, steek van me.
Dank u wel, voorzitter. Ja, om te beginnen, prima voorstel. Dit komt vanuit de ondernemers zelf om hiermee verder te gaan. Dit is ook een van de oudste bizen, om het zo maar te zeggen, want dit stamt al vanuit 2001, als ik het goed begrijp, toen dat de bis zoals we dat nu kennen er nog niet was. En dat is later in deze vorm overgegaan. Ik heb zelf ook een tijdje op dat bedrijventerrein gewerkt en mijn toenmalige baas was er ook zeer betrokken bij om dat levendig te houden, daar werd ook veel gedaan. Dus dit is denk ik een goed voorbeeld van hoe dat een bis goed kan werken. En ik denk dat veel andere bissen daar naar zouden kunnen kijken. Dus prima dat dit zo verder gaat en complimenten voor het voorstel.
Dank u wel, meneer Scholten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is gewoon een duidelijk voorstel en een logisch gevolg op eerdere stappen. Dus daarmee kan het gewoon als hamerstuk naar de raad.
Bedankt, de heer Seiben.
Prima dat die BIS-regeling wordt voortgezet op de Kempen. Al is het alleen maar dat er op die manier contact is tussen ondernemers, afstemming en noem maar op. Een vraag dan over de opbrengst daarvan is 19.000 euro per jaar. Wordt die opbrengst toegevoegd aan andere gelden, zodat er voor bepaalde projecten of activiteiten een substantieel bedrag is? Of is dit echt 19.000 euro die wordt besteed, onderverdeeld volgens de rubrieken die in het voorstel staan. Want dat zijn dan een paar duizend euro per rubriek. En ja, daar kan niet heel veel mee. Dus graag daar een toelichting op. En een vraag, de uitvoeringsovereenkomst of het reglement zegt dat er ook elk jaar een verantwoording moet komen die hier gecontroleerd wordt. Is er iets te zeggen over de effecten van de afgelopen jaren uit die controle?
Dank u wel, meneer Kneepkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is in het verlengde van wat er al gezegd is, een prolongatie van de bestaande BIS die volgens mij erg succesvol is. Samenwerken met parkmanagement erg positief. Dus ik denk een voorbeeld van hoe een BIS zou moeten functioneren en daarom ook volle support ervoor. Maar ik had wel dezelfde vragen die de heer Seiben had. Van joh, hoe worden nou eigenlijk die gelden gebruikt, toegepast, wat zijn er de effecten van geweest de afgelopen jaren, of daar wat meer helderheid bij verschaft kan worden.
Dank u wel, dan gaan we naar de wethouder, mevrouw Van Eyck.
Ja, dankjewel, voorzitter. Richting de heer Seibe. Ja, de begroting is gebaseerd op de opbrengst van de BIS. Hè, dat is in dit geval die 19.000 euro. Ik denk dat de kracht wel zit in het deels doorleggen van die bedragen ook richting parkmanagement. En dat daar ook de bundeling plaatsvindt. Dus dat doen ze denk ik heel erg slim. Om op die manier ook van allerlei diensten gebruik te maken die door parkmanagement gecoördineerd worden. En dat komt zowel vanuit de bedrijvenverenigingen als vanuit de BIS'en. En daarnaast hebben ze een aantal eigen activiteiten die ze uitvoeren op basis van het actieplan wat ze indienen. En dat is ook het punt precies waar ze dus ook achteraf jaarlijks verantwoording over afleggen. Ja, en ik denk dat het effect en de tevredenheid blijkt gewoon uit het feit dat zij deze BIS weer willen voortzetten. Dus de ondernemers zijn hier gewoon heel erg content mee en we werken daar als gemeente heel erg graag aan mee. En zeker ook, zal ik maar zeggen, via die kanalisering, via parkmanagement voor een aantal vraagstukken die we dus echt gemeentebreed dan ook voor de bedrijventerreinen kunnen oppakken. Ja.
Dat was hem. Behoeft er iemand nog een tweede termijn? Meneer Keepkens, gaat uw gang.
Ja, misschien een overvloed dat van ons ook een hamerstuk mag zijn. Raadsvergadering.
Prima, dan sluiten we volgens mij daarmee af en gaat dat als hamerstuk naar de raad. Brengen we ons bij agenda punt 12. De zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2024 BSGW en de eerste begrotingswijziging 2023 BSGW. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2023 gemeenschappelijke regeling BSGW en ten tweede ook geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling BSGW. Voor de eerste termijn. Wie mogen we noteren? Mevrouw Jacobs. Mevrouw Van den Berg. De heer Scholten. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats, wij zijn natuurlijk niet tegen dit voorstel. En ik denk dat het wat dat betreft ook nauwelijks kan, omdat daar gewoon heel veel werkzaamheden aan zitten te komen, er zijn en aan zitten te komen nog, waarbij BSGW gewoon de vaste afspraken volgt. Maar ik heb in zijn algemeenheid een opmerking. Een gedeelte van de verhoging van de ontwerpbegroting, zeg maar, is gelegen in de rechtsmatigheidsverantwoording die leidt tot extra capaciteitsbeslag. We zijn vorige week allemaal een beetje hebben wat uitleg gekregen over wat die rechtsmatigheidsverantwoording die nieuw is in de wet inhoudt. En toen werd er gezegd dat bijna alle gemeenschappelijke regelingen dit moeten gaan voeren. BSGW, mij is bijna een compliment waard dat zij dit al ingebouwd hebben en ook aangeven dat dat extra capaciteit kost, dus ook extra personeel. Maar net als bij Omnibus, zojuist, heb ik het niet gezien, Veiligheidsregio krijgt ermee te maken, de Risse krijgt ermee te maken. Dus ik vraag me af, wordt daar rekening mee gehouden? Want dat kan nogal eens oplopen in zijn totaliteit voor Weert. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Nou, als er al vragen waren, dan waren ze al beantwoord. En er zit een keurige brief bij de richting BSGW dat de gemeenteraad het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Dus de Weert VVD is daar ook helemaal mee eens. Ook met de voorstellen die er liggen vanuit de ambtelijke, vanuit het college. Wat ons betreft mag het een hamerstuk zijn. Ik ben wel benieuwd naar het antwoord van de wethouder als het gaat over de rechtmatigheidsinvoering. Maar ik vermoed dat ik het weet, maar dat zal ik bij het volgende agendapunt ter sprake brengen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Scholten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons mag dit uiteraard ook gewoon als hamerstuk dadelijk naar de raad, want het is duidelijk wat er staat en dat is wat het is. Wat we ons wel afvragen is dat we zien elk jaar de kostenpost voor bezwaren toenemen. De vraag is even voor ons praktisch, wie neemt feitelijk het besluit op een bezwaar? Is dat uiteindelijk de gemeente omdat het hier om het geld gaat? Of doet het BSGW dat zonder overleg helemaal afhandelen? Dank u wel.
Dank u wel. De heer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons een duidelijk verhaal. Marcus Hamerstuk naar de raad.
Dank u wel. Dan denk ik dat we naar de wethouder gaan. Mevrouw Van Eyck.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die rechtmatigheidsverantwoording, daar hebben we in het AB van BSGW vrij uitgebreid bij stilgestaan. Omdat het een van de posten ook is geweest waar extra capaciteit voor wordt gevraagd. Daar is een zeer duidelijke toelichting op gegeven. En wat ik inderdaad vorige week ook al zei in de informatiebijeenkomst. Ja, alle GR krijgen hiermee te maken. En het hangt dan af van de organisatie van de GR op dit moment. En met name hoe zij hun interne controlefunctie hebben ingericht. Hoe ver ze daar al in zijn. Dus ik kan daar niet eens in het algemeen een antwoord op geven. Maar het zou wel bij iedere GR een aandachtspunt moeten zijn om erover na te denken. Als we inderdaad die rechtmatigheid van verantwoording moeten gaan afgeven. Wat betekent het dan voor onze organisatie en in het bijzonder voor de dagelijkse besturen? Dus ja, dit is de enige GR waar ik op dit moment mee te maken heb. Maar ik denk wel dat het een aandachtspunt is ook voor de collega's in de bestuursvergaderingen. Volgens mij komen er morgen, of niet morgen, maar in ieder geval volgende week ook nog een aantal GR'en aan de orde. Dus misschien goed om dat nog eens een keer vast te pakken. Wij hebben de hele belastingheffing uitbesteed aan BSGW. Dus dat betekent dat zij zowel waarderen, heffen als innen. En dus ook de bezwaarprocedures daarin afwikkelen. Daar hebben wij geen rol in als gemeente. En uiteindelijk leidt dat tot meer of minder opbrengsten. Hè? Als de bezwaren worden toegewezen, dan leidt dat tot een lagere aanslag en dus minder belastingopbrengsten voor ons als gemeente. En de kosten die met betrekking tot de proceskostenvergoeding hebben te maken, ja, die zitten in de totale begroting. En daar betalen wij dus in die zin ook aan mee.
Dank u wel. Alle vragen zijn beantwoord, dus ik gok dat in tweede termijn niemand zich meldt. Dat is een correcte aanname. We gaan als hamerstuk naar de raad. Agenda punt nummer 13, de verordeningen 212, 213 en 213a. Het voorstel is ten eerste de bestaande controleverordening en bestaande verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur in te trekken. Het addendum, ten tweede het addendum bij de financiële verordening vast te stellen. Ten derde de controleverordening 2023 vast te stellen. En ten vierde de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur vast te stellen. Wie wenst hierover het woord? Mevrouw Duisters. De heer Stals, mevrouw Van den Berg, de heer Seiben, mevrouw Duisters, u mag beginnen.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb een vraag bij de kanttekening en risico's. Waarom wordt er niet gewacht op de controle op de CISO-verantwoording met betrekking tot de definitieve notities vanuit de commissie WBV en of BADO? Is er haast bij? Dan zowel in bijlage 4 als bijlage 2 wordt gesproken over de controleverordening 2020. Nou, ik heb gezocht, maar ik kan die dus echt niet vinden. Want de Raad heeft op 8 december 2019 de controleverordening 2019 vastgesteld. Is dit een omissie in die stukken? Dat was het voor de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in maart dit jaar een nieuwe verordening vastgesteld op de auditcommissie. Maar ook al in de vorige verordening en ook in de nieuwe staat dat de auditcommissie een advies uitbrengt voor verordeningen aangaande artikel 212, 213 en 213a. En ik ben heel benieuwd wat dat advies is. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg.
Dan mag ik weer met twee petjes. Om maar gelijk als voorzitter van de auditcommissie te spreken. Dat advies moet er liggen voor de raadsvergadering van 7 juni 2023. En dat advies zal er tijdig zijn. Nu mijn petje als raadslid. Eerstens dank aan de heer Van Veen voor het beantwoorden van een paar vragen die ik natuurlijk nog had. En dank aan mevrouw Knapen voor de presentatie vorige week. Ik heb zelfs letterlijk de vraag gesteld. Snap ik het nou echt? Is het echt zo eenvoudig? Ja, dat klinkt heel bazaal. Maar voor mij was het klip en klaar. En eigenlijk heeft de wethouder daar net al het antwoord op gegeven. Weert heeft, en ik zeg het voorzichtig voor mijn gevoel, een hele goede een afdeling interne controle. Deze afdeling heeft de afgelopen jaren ook een paar jaar proef gedraaid. Want die rechtmatigheidsverantwoording die had al veel eerder ingevoerd moeten zijn, zullen zijn. Dus in die zin, duidelijk raadsvoorstel, duidelijke toelichtingen. Ik zeg heel voorzichtig wat de VVD betreft. Mag het een hamerstuk zijn, maar ik wacht af.
Dank u wel. Dan komen we op de heer Seiben.
Voorzitter, ik denk dat mijn opmerkingen en vragen eerder thuis horen in de auditcommissie als die nog voor de raadsvergadering bijeenkomt om een advies te geven dan nu.
Dat is duidelijk. Nog iemand voor de eerste termijn? Zo niet. Mevrouw Duisters, u bent een vraag vergeten.
Ja, ik ben een vraag vergeten, want als je de controleverordening, eigenlijk is artikel 7 lid 1 aangepast. Maar eerlijk gezegd snap ik het verschil niet tussen de oude controleverordening lid 1 en deze. Dus als de wethouder dat uit zou willen leggen, heel graag.
Dat gaan wij nu horen. Mevrouw Van Eyck, voor de beantwoording.
Ik begin bij die laatste vraag, want die pagina heb ik nu voor me liggen. Artikel 7 lid 1 gaat over de rapportering. Dat artikel bedoelt u, hè? Ja, wat daar nu staat is dat indien een accountant bij een accountscontrole tot orde komt dat de rechtmatigheidsverantwoording door burgemeester en wethouders. En dat stond in de oude verordening niet zo. Dus dat is het verschil. Dat is ook de kern, zal ik maar zeggen, waarom de verordeningen nu worden aangepast. De controleverordening 2020 is net even nagekeken. Mevrouw Knapen tovert die zo op het scherm. Dus die bestaat wel degelijk. Dus dat gaan we u dadelijk even laten zien. Als u het goed vindt. Die is gewoon gepubliceerd. Ja, de kanttekening en risico's. Dat is een beetje dilemma altijd. Want deze verordeningen hadden we al heel lang klaar liggen. Volgens mij zelfs eind vorig jaar al. Of begin dit jaar. Waarbij we inderdaad hebben gewacht op die publicaties vanuit de commissie BBV en het BADO. Het is nog steeds onduidelijk of die gaan komen en als die gaan komen wat de inhoud daarvan gaat zijn. En daarom hebben wij besloten om de verordeningen nu wel te laten vaststellen. Is vorige week ook naar de orde gekomen in het gesprek met de accountant. Mocht blijken dat die alsnog komen, dan komen we toch nog een keer terug met een addendum op een van die verordeningen. Dus zo hebben we in ieder geval ons voorgenomen om het te doen. Ook om het, hetgeen wat klaar ligt ook te laten vaststellen door de raad. En daarmee ook een stukje van de werkvoorraad weg te werken, want er komt er nog een hoop aan. Dus dat is een van de risico's die we hiermee nemen. Maar op het moment dat het aan de orde is, wordt het opnieuw een procedure gebracht. Mag u er opnieuw een besluit over nemen.
Dank u wel. Iemand nog voor de tweede termijn? De heer Stals. U mag beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aangezien er nu nog geen advies ligt en we daar in ieder geval niet over kunnen praten, het verzoek aan de auditcommissie om even bekend te stellen wanneer de bijeenkomst is. Mogelijk dat ik aansluit als toehoorder. Dank u wel.
Dank u wel. Als niemand anders meer het woord wenst, dan kan ik concluderen dat het een bespreekstuk wordt, aangezien er nog een oordeel of een advies van de auditcommissie komt. Hiermee hebben we dit raadsvoorstel. Oh, de heer Seijbe, ben ik u vergeten? Ja.
Voorzitter, ik wil dit stuk op onderdeel nog inhoudelijk bespreken, maar dat past dan waarschijnlijk beter in de auditcommissie. En dan kan dat snel afgehandeld worden. Iets wat meer tijd kost, en daarom noem ik het nu maar, is de aanvulling op de bestaande artikel 212 ordening, wat dan addendum heet. Er wordt nu een nieuw paragraaf 3 ingevoerd met een nieuw artikel 10. Ik denk dat het nodig is om in het raadsbesluit heel duidelijk aan te geven waar dat komt te staan en ook te vermelden dat de bestaande paragraaf 3 en de bestaande artikel 10 en volgende vernummerd worden. Want zoals het nu gaat, is het onduidelijk waar dit ergens in terecht komt, denk ik.
Dan gaan we heel even naar de wethouder.
Goed punt van de heer Seijbe, dat is ook al opgebergd door mevrouw Van den Berg in wat communicatie die ze met de heer Van Veen heeft gehad. Zoals het er nu staat is het inderdaad niet juist, want het zou verwarrend werken. Maar omdat het een addendum is, wordt het achteraan toegevoegd. Dat wordt waarschijnlijk hoofdstuk 6. Maar daar kijken we nog even naar, dan maken we in orde voor de raadsvergadering.
Goed, de conclusie blijft denk ik ongewijzigd dat het een bespreekstuk blijft omdat er nog een advies volgt. Dan komen we bij de sluiting van het openbare deel van deze vergadering. Er volgt nog een besloten gedeelte. Ik wil alle aanwezigen danken voor hun bijdrage en aanwezigheid. En dan schors ik heel even kort om de vergadering besloten te maken.